eindigt dat gedeelte daar ook mee van Obadja om het koningschap van de Heeren. Zijn koningschap in Sion en vanuit Sion. En aan dat koningschap brandt Edom blijkbaar de vingers. Door die knecht van de Heeren, want dat betekent Obadja, die naam Obadja, spreekt de Heer namelijk tegen Edom. En hij zegt dit, vers 15, de preek van vorige week zondagmorgen. Zoals u gedaan hebt, zal u gedaan worden en wat u verdient zal op uw eigen hoofd terugkeren. En zo spreekt de Heer tegen Edom, dat broedervolk van Israël. Broedervolk, maar Edom is een vijand van Israël geworden. En een beetje op de manier van Hamas vandaag. Edom heeft bij de val van Jeruzalem staan lachen. Eindelijk is het zover. Dat dat gehate Juda en Israël te gronde gaat. En ze hebben Babel staan aanmoedigen om te pakken wie ze te pakken konden krijgen voor Juda. Juda wat nog over is van Israël, dat volk van God. Ook al had Edom zelf Jeruzalem niet aangevallen en veroverd. Edom was er wel als de kippen bij als dat lot wordt geworpen in de poort over de behaalde buit, vers 11. Dat deden de soldaten altijd als een stad veroverd was. De buit verdelen door het lot. Deden de Romeinse soldaten trouwens ook, hè, onder het kruis van Golgotha bij de Heer Jezus Christus. Het lot werpen. En zo heeft Edom meegepikt van de buit van het gevallen Jeruzalem zonder maar een vinger uit te steken. En vers 13 zegt dan, ze hebben ook de handen uitgestrekt naar het leger van Juda. En dan moet je even goed bedenken, bij dat leger moet je niet denken aan het eerste waar wij aan denken, een leger van soldaten of zo. Nee, maar het woord leger, dat is een vertaling van het woordje heer, wat hier in de grondtekst staat. En met het woordje heer, dan wordt de heerlijkheid, de prachtige mooie dingen, de buit dus van Jeruzalem mee bedoeld. De kostbare en mooie spullen dus. En daarom is Israël over die puinhopen van Jeruzalem de stad ingekropen tot voor de poort of door de poort van Gods volk op de dag van hun ondergang. Vers 14. En zo heeft Edom op die kruispunten gestaan, waar Obadja ook over spreekt. Om degenen die ontkwamen uit te roeien. Edom heeft degenen die ontkomen waren alsnog overgeleverd op de dag van hun benauwdheid. Edom ging dus gigantisch tekeer op de dag van de val van Jeruzalem. Maar Edom besefte niet dat Jeruzalem Sion was. De stad van God. Sion, dat is waar de Heer is. Waar hij als koning regeert. En waar zijn volk dan mag wonen. Edom stond te lachen, de spot te drijven over Sion. Edom was blij dat het overblijfsel van Israël, want dat was Juda en Jeruzalem, de nek werd omgedraaid, werd weggevoerd naar Babel. Israël, dat tienstammenrijk, dat was 100 jaar ervoor al hoog en breed weggevoerd door Assyrië. En nu was Juda. Eindelijk ook Juda, wat er nog over is van het volk van God, van Israël, aan de beurt. Eindelijk zal er geen Israëliet meer over zijn in Kanaan. Weg met dat Joodse volk. Zo had Edom meegedaan. Meegeholpen bij de ondergang voor Juda en Jeruzalem. Maar daarmee vergreep Edom zich aan Sion. En aan de inwoners van Sion. En dus vergreep Edom zich aan de Heer zelf. Dat is hier aan de hand. Edom deed alsof ze geen band meer met de Heer hadden. Edom had ook God niet meer nodig. Want ze hadden die stad Petra gebouwd, hè? Waar we de vorige keren over hebben gehad. Hoog in de bergen, waar ze veilig waren voor alles en iedereen. En zo leefden ze zonder God en handelden ze ook tegen de Heer. Terwijl hun vader Esau een kind was in het verbond. Ook Esau was besneden. Hij was in het verbond opgenomen, net zoals Jacob. En samen waren Esau en Jacob immers gegroeid in die moederschoot van Rebekka. Waren ze groot geworden als tweeling. En Esau had ook nog van de Heer dat eerst geboorterecht gekregen. Maar Esau verachtte dat recht wat hij van de Heer had gekregen. Voor een bord linzensoep. En Esau kan dan lak hebben aan de Heere. Maar daarmee is de Heere nog niet klaar met Esau. Nee, als Edom zich vergrijpt aan het broedervolk Juda, het volk van de Heere, dan komen ze daarmee aan Sion en aan de Heere zelf. En dan verwerpen ze in de grond van de zaak het koningschap van de Heere in Sion. Het slot van Obadja. En dat neemt de Heere niet. Nee, hij handhaaft zijn koningschap. En zo klinkt er dan in vers 15: de dag van de Heere is nabij voor alle heidevolken. En daar hoort Edom in één keer ook dubbel en dwars bij. Het had het volk van God kunnen zijn. Edom. Het is een heidevolk geworden. Volgens wat de Heere zegt. En dan komt over Edom ook het oordeel. Het oordeel wat alle heidevolken gaat treffen. En het komt dus ook en juist over Edom. En eigenlijk gaat heel Obadja daarover. Zoals u gedaan wordt, zo zal u gedaan worden. En wat u verdient zal op uw eigen hoofd terugkeren. Zoals u op mijn heilige berg gedronken hebt. Mijn heilige berg, zegt de Heer. Dat is Jeruzalem, dat is Sion. Dus niet zomaar een bergje in Juda of Israël. Nee, mijn heilige berg, zegt de Heer. Heilig betekent afgezonderd. Apart gezet van al die andere bergen daar. Van alle bergen, dus ook die rots Petra met die stad Edom die erin gebouwd was. Er is maar één berg, mijn heilige berg. En ik maak die berg tot mijn heilige berg. Dus met je vingers daarvan afblijven van Sion, Edom. U bent naar Sion toegekomen om daar te drinken van het goede daar. Te genieten van de buit die op uw broedervolk behaald is. Maar dan vergeet u, Edom, dat Babel die hier nu naar Sion is toegekomen, kwam in mijn opdracht. Om de zonde van mijn volk in Sion te straffen tot een oordeel. Want Babel is de beker van mijn toorn. En God de Heere houdt in zijn hand een kelk van gemengde wijn. Psalm 74. Goddeloze, groot en klein. Drinken ondanks tegenstand deze drank naar Gods besluit. Tot de laatste droesmuit. En zo spreekt de Heer er ook over in Jeremia 25. Als de beker van zijn toorn en oordeel, wordt deze beker van Jeremia 25 dan aan alle heidevolken te drinken te gegeven. Maar begint allereerst in Juda en Jeruzalem, in Sion. En waarom is dat? Ook Sion moet weer geheiligd worden. En dat betekent hier van zonde en zondaars vrij. En de Heer laat dat ook duidelijk merken als hij zegt: mijn volk heeft mij getergd en op het hart getrapt. Door mij de bron van levend water in te ruilen voor andere en vreemde goden. Door mijn wetten en verordeningen met de voeten te treden. Daarom komt het oordeel nu over Sion. Maar ik handhaaf daarmee mijn koningschap over Sion. Dat koningschap zal immers voor eeuwig van mij zijn, zegt de Heer, en niet van anderen. En zo komt het oordeel naar Sion, het huis van God, toe. Oordeel begint altijd in het huis van God. En van daaruit zal het oordeel dan ook gaan en komen over alle andere volken van deze wereld, dichtbij en veraf. Want, zegt de Heer, in de stad waarover mijn naam, Sion dus, is uitgeroepen, begin ik met onheil aan te richten. En zou u dan, andere heidevolken, in enig opzicht voor onschuldig worden gehouden en vrij uitgaan? U zult niet onschuldig worden gehouden. Want ik roep het zwaard op tegen alle bewoners van de aarde, spreekt de Heer van de legermachten. Jeremia 25. En daarom zal dat oordeel ook u, Edom, dubbel en dwars treffen. En waarom dubbel en dwars? Omdat u onbarmhartig bent geweest. Omdat u niet gedacht hebt aan de broederband. Ja, zo spreekt de Heer over Edom. En niet alleen in Obadja en Jeremia, maar we hebben dat ook gelezen in Jesaja 63. Felle bewoordingen, hè? Felle bewoordingen. En dan treedt de Heere daar in Jesaja 63 alleen op. Daar ligt de nadruk op, hè. Ik heb de pers alleen getreden, vers 3. Ik heb Edom vertreden in mijn toorn, hen vertrapt in mijn grimmigheid. Omdat de rode kleur, dus de bloedkleur, aan het gewaad van Edom hangt, vers 2. Daarom heb ik hen vertrapt in mijn toorn, is hun bloed op mijn kleding gespat. Dit is de draag van wraak, zegt de Heere dan in Jesaja 63, vers 4. Omdat Edom niet gedacht heeft aan de broederband. En vooral omdat Edom Sion veracht heeft. Want Sion is nu wel een oordeelsoord. Maar dat moet gebeuren omdat Sion weer geheiligd moet worden. Sion is de plaats die de Heer heeft uitgekozen om daar zijn naam te laten wonen. En Sion zal daarom weer een heilige plaats zijn, vers 17. En zo handhaaft hij zijn koningschap in Sion. Die bijzondere stad, de stad Gods, de Heer. Niemand anders handhaaft zijn koningschap in die stad. En het oordeel zal over Edom komen uit Sion. Want kijk eens wat er staat. Het zal waarschijnlijk u wel zijn doorgedrongen. Dat huis van Jacob zal hun bezittingen weer in bezit nemen. Maar het gaat gebeuren tot een oordeel over Edom, staat er dan bij, vers 18. Want zo zegt de Heere, het huis van Jacob zal een vuur zijn en het huis van Jozef een vlam. Maar het huis van Esau zal tot stoppels worden. En wat zijn stoppels? Dat zijn stoppels die blijven op een akker achter. Als het koren uit de halmen geoogst zijn, blijft achter op het open veld en in de zon verdrogen die stoppels. En komt daar een vlammetje bij of wat vuur bij, dan worden die stoppels snel verteerd. Nu, het vuur is het huis van Jacob en het huis van Jozef de vlam. Edom wordt dus geen koren genoemd of zo. Esau wordt stoppels genoemd en het zal tot stoppels worden. En dat is bestemd om te vergaan, definitief te vergaan door vuur en vlam. En door het vuur en vlam en door die vuur en vlam. Ja, dat zal nou uitgerekend dat huis van Jacob en het huis van Jozef gaan worden. Die namen, Jacob en Jozef, gebruikt de Heer hier blijkbaar ook speciaal. Want de Heer is aan het woord. Met Jozef zal dat tienstammenrijk waarschijnlijk bedoeld worden. Dat werd heel vaak zo genoemd, hè, naar de zoon van Jozef, Efraïm. En nu noemt de Heer die tienstammen naar Jozef. En waarschijnlijk heeft dat ermee te maken dat Jozef ooit een onderkoning was. Een machtige onderkoning van Egypte. Die door de volken in het Midden-Oosten geëerd werd. Jacob daarentegen, die wordt de kleinste en de jongste, dan wordt ermee bedoeld. En die naam betekent hielenlichter. Jacob wordt wel uitverkoren om de grootste zegen te krijgen. Mag horen bij dat volk in Sion. Dus die twee uitersten, die machtige koning Jozef en Jacob, ze zijn allebei van de Heere. Dus louter en alleen genade. Gods verkiezende genade. Zoals dat straks ook gaat klinken in Maleachi. Als de Heere gaat zeggen, Jacob heb ik lief gehad, maar Esau heb ik gehaat. Waarom zei de Heere dat? Nou, omdat Esau zelf was begonnen met de Heere te verachten. Door het eerste geboorterecht wat hij van God verkregen had, te verachten voor een bord soep. Daar begon het mee. En daarna ging het van kwaad tot erger met Esau en Edom. En die haat die kwam tot een uitbarsting toen Jeruzalem viel. En ze hadden Babel toen ook aangemoedigd. En ze waren als hyena's over dat slagveld heen gekropen om te pakken wat er nog over was gebleven. Wat had Edom een durf, hè? Toen Juda verzwakt was en er niets meer over was. Ja, voor Edom waren Juda en Jeruzalem dus tot Jacob geworden. Kleintje, hielenlichter. Maar Jacob is van de Heer. En Jacob hoort bij Sion. En Sion is van de Heer. En daarom zal het huis van Jacob het vuur zijn voor Edom. En het huis van Jozef de vlam. Daar komt het vandaan. En Edom verslinden. De vlam die Jacob tot vuur gaat maken. En dan zal Edom verteerd en verbrand worden. En zo gaat dan vers 15 in vervulling. Zoals u gedaan hebt, zal u gedaan worden. Het zal op uw eigen hoofd, het eigen hoofd van Edom terugkeren, wat Edom zelf heeft opgeroepen met zijn eigen optreden richting Sion. Maar de grootste vergissing voor Edom was dat niet Jacob koning was in Sion. Zelfs Jozef niet. Het is de Heere. En de Heere alleen die Jacob en Jozef gebruikt. Edom liet geen ontkomende voor Jacob over. Nou, er zal geen ontkomende meer zijn voor het huis van Esau. Want de Heere heeft gesproken. Dus niet om wat Jacob zegt of wat Jozef zegt. Nee, om wat de Heere zegt. Hij heeft het gezegd. En hij heeft als koning van Sion gesproken. En hij regeert door de handen van Jacob en Jozef heen. En dan blijft er, als de Heere regeert, op deze manier ook niets meer van het land van Edom over. En zo wordt dat al verteld in vers 19, dat gebergte, die rotsen waar Edom zich veilig in waande. Ze zullen in bezit worden genomen door anderen. Ha, door Juda met name. Weg is Edom, weg is Esau. Want de ballingen van de Israëlieten staten dan, van Jozef, zullen terugkeren om alles in het noorden in bezit te nemen, tot Sarfat toe. Maar dan komt hij, die ballingen van Jeruzalem, van Jacob, zullen het zuiden in bezit nemen. Tot Sefara toe, het zuiden. En de steden in het zuiden, dus ook Edom. En zo keert de Heer terug naar Sion, zijn stad. Wie zijn handen uitstrekt naar Sion, strekt dat uit tot zijn eigen oordeel. En dan komt ook het oordeel uit Sion. En als dat gebeurt, berg je dan maar. Als de Heere komt met oordeel uit Sion, ja, maar mijn broeder en zuster, ook vooral met verlossing. Kijk eens wat er staat, het tweede punt van de preek, vers 17. Op de berg Sion zal er ontkoming zijn. Ontkoming of ontsnapping, dat is het woord wat er gebruikt wordt. En ontsnapping, ontkoming, dat gebeurt uit een angstige, gevaarlijke situatie. Dan zit je in nood, doodsnood misschien. Maar wie zijn er in nood in Obadja? Ik denk in de eerste plaats u waarschijnlijk ook. Nou, dat zijn de inwoners van Sion natuurlijk, het volk van Juda. Babel kwam op hen af. Jeruzalem werd veroverd, Sion werd vernietigd, zo leek het. Maar Sion blijft wel bestaan, omdat de Heer verlost. Hij is de heiland die in Jesaja 63 vers 8 met name wordt genoemd. En het volk van God werd wel in ballingschap gevoerd. En er was voor Juda geen ontkomen aan, zelfs als je vluchtte. Daar kwam je op het kruispunt Edom nog tegen. Die alsnog overleefde of ombracht. En in die nood was er toch ontkoming en dan was er toch ontsnapping op die berg Sion voor hen. De heilige berg van de Heere. Want daar bleef de Heere koning, wat er ook gebeurde. Hij blijft een heiland, ook voor Juda en voor Israël. En zo laat hij zich dan ook kennen als de heiland, met een hoofdletter. En over die verlossing spreekt Obadja heel concreet. Zij die van het huis van Jacob zijn, zullen hun bezitting weer in bezit nemen. En het huis van Jacob zal weer verlost worden in Sion. De Godstad wordt hersteld, want de Heere handhaaft zijn koningschap. En zo werd de Heere voor het volk van Sion tot een heiland, Jesaja 63 vers 8. En daarom komt er dus ook een terugkeer van Jacob naar Juda en Jeruzalem. En die teruggekeerde ballingen van Jeruzalem zullen de steden van dat zuiderland weer in bezit nemen. De steden van de bergen van Edom, vers 20. Al liggen die steden nog zo hoog in de rotsen waar niemand bij kan komen. Nou, nu wel. De steden waar Edom zich veilig waande, ze zullen dan in het bezit van Jacob komen. En zo zal er ontkoming, verlossing zijn voor Jacob. En wat is het geweldig dat je er dan uit mag halen. De Heer laat zijn volk niet in de steek, wat er ook gebeurt. Jacob heb ik lief gehad, Esau heb ik gehad. De Heer houdt van Jacob. Jacob wordt verlost, Esau niet. Voor Jacob is er ontkoming op de berg Sion. Jacob wordt verlost, Esau toch niet. En toch is er in Obadja voor Edom het evangelie van de verlossing. Maar dan moet je heel nauwkeurig en goed lezen. En dat begint allereerst met deze opmerking. Tegen wie spreekt de Heere in Obadja? Niet tegen Israël, niet tegen Juda, niet tegen Jacob of Jozef. Nee, de Heere spreekt tegen Edom. Alleen maar tegen Edom. En wat de Heere in Obadja zegt tegen Edom, dat is dat hij dus Edom in de benauwdheid gaat brengen. Hij zal Edom vertreden in de wijnpers van zijn grimmigheid en toorn, zoals hij dat ook nadrukkelijk zegt in Jesaja 63. En dat oordeel staat ook in Obadja, vers 17 van Obadja. Maar daar staat tegelijkertijd in vers 17 die oordeelsprofetie van over Edom. Als de Heere dan ook tegen Edom gaat zeggen, midden in het oordeel, op de berg Sion zal er ontkoming zijn, verlossing. En dat zegt hij tegen Edom dat meedronk met die heidevolken op die berg Sion. Mijn heilige berg, zo noemde hij die daar. Edom had er helemaal niks te zoeken. En zo wordt het oordeel ook Edom aangezegd, vers 18. Er zal geen ontkomende meer zijn voor het huis van Esau. En dan gaat in vervulling wat er stond in vers 15. Hè, zoals u gedaan hebt, zal u gedaan worden. En wat u verdient, zal op uw eigen hoofd terugkeren. Want Edom had van de Judeërs ook geen ontkomende overgelaten. Daarom stonden ze op dat kruispunt, vers 14, om de Judeërs op te wachten. En Jacob en Jozef claimen hun bezittingen wel terug. Maar op die manier ook het vuur en die vlam te zijn voor die stoppels van het huis van Esau, wat het nu geworden is. Esau zou tot stoppels zijn geworden door het woord van de Heer. Wat u gedaan hebt, zal u gedaan worden. Het is hier met recht oog om oog, tand om tand, wat we in het Oude Testament wel vaker lezen van de Heer. Er blijft van Edom geen spaan meer over, zoals Jesaja 63 dat ook zegt. Geen Edomiet zal meer in leven blijven. Er zal geen ontkomende meer zijn voor het huis van Esau. Wat u verdient zal op uw eigen hoofd terugkeren. Er is geen ontsnapping meer mogelijk. Ja, toch wel Edom. Op de berg Sion zal er ontkoming zijn. Ook voor u, als u maar naar Sion gaat, naar de Heere toe gaat, die ook voor u een heiland wil zijn. En dat kan de Heere ook bepalen als de machtigste koning. Want aan hem is het koningschap en aan niemand anders. Edom, je moet bij de Heere wezen. Je moet naar de Heere toe gaan. En nu niet meer op je eigen gebouwde stad Petra bouwen, maar ga bouwen op Sion. Alleen daar in die Godstad is voor u ontkoming en verlossing. Ook voor u. Daar zullen de verlossers komen. Meervoud. Daar staat het woord heiland. Zoals we dat ook in Jesaja 63 tegenkomen. Zoals het wel vaker in het Oude Testament tegenkomen. Psalm 17 bijvoorbeeld, vers 3. God, maak wonderbaar uw gunstbewijs aan hen die u als hun verlosser prijzen. Dat woord verlosser, daar staat het woord heiland. Staat ook op andere plaatsen. Jesaja 43, vers 3. En dus ook wat we gelezen hebben. Jesaja 63, vers 8. De Heere werd voor Gods volk een heiland. In al de benauwdheid van Juda en Israël was ook hij benauwd. Ja, de engel van zijn aangezicht heeft hen verlost. De engel van zijn aangezicht heeft hen verlost. Maar de Heere heeft hen verlost. De engel van zijn aangezicht heeft hen verlost. En met die engel wordt vooral onze Heere Jezus bedoeld. Als in het Oude Testament wordt gesproken als de engel van de Heere. De engel van zijn aangezicht. De Heere is onze heiland. Jezus Christus is ook onze heiland. En die twee zijn één. En zo staat er in vers 21 van Obadja, de verlossers, de heilanden, meervoud dus, zullen de berg Sion opgaan. Jezus Christus is de ontkoming, de verlossing voor ieder mens, voor alle die de berg Sion opgaan, zelfs als ze Edomiet zijn blijkbaar. Ook Esau dus, waarvan de Heere zei in Maleachi 3, Jacob heb ik lief gehad. Maar Esau heb ik gehaat. En dan is de vraag bij dat woord haten of het dan gaat om die volkomen haat waar Psalm 139 vers 22 het dan over heeft. Of over een haat zoals we dat uit de mond van president Trump hoorden komen. Toen hij sprak over zijn tegenstanders. 2 weken geleden. Ik haat mijn tegenstanders, zei hij toen. En ik wil het beste helemaal niet voor hen. Integendeel. En hoe is dan zo'n dergelijke haat te rijmen met wat de Heer Jezus zegt in Lucas 6. Heb uw vijanden lief. Doe goed aan hen die u haten. En wat moeten we trouwens in dat kader ook met Mozes, wat hij in Deuteronomium 23 vers 7 zei. U mag de Edomiet geen afschuw hebben, want hij is uw broeder. Ook toen sprak Mozes namens de Heer. En deze Heer zal nooit iets van ons vragen wat hij zelf ook niet doet. Voor de Heer blijft Esau nog steeds een gedoopte zoon van de kerk. Esau was net zoals zijn broeder Jacob besneden en hoorde bij het verbond. En dat Bijbelse woord haten, ik heb dat wel eens eerder gezegd hier zo, kan ook betekenen op de tweede plaats stellen. Want zo wordt het ook gebruikt in Genesis 29 vers 31, toen de Heere zag dat Jacob Lea haatte, opende hij de schoot van Lea, staat er. En daar betekent dat woord haten op de tweede plaats stellen. Lea stond op nummer 2, Rachel op nummer 1. Nou, Jacob nummer 1, Esau nummer 2, dat kan ook de betekenis zijn. Er zal op de berg Sion ontsnapping zijn, verlossing. Ook voor Edom en Esau. Als Esau maar aanvaardt en dat aanvaardt en die berg Sion op die manier zal opgaan. Zoals we het allemaal moeten doen. Kiezen, zoals we hier zitten of thuis meeluisteren, voor de knecht des Heren. Dat betekent niet alleen die naam Obadja, het is vooral de erenaam die de Heer Jezus krijgt in dat Oude Testament. De knecht des Heren wordt als heiland gepresenteerd aan het nageslacht van Edom in het Nieuwe Testament. Edom is dan in dat Nieuwe Testament compleet verdwenen. Maar de Heer had gezegd, hè, als je tot macht komt, had de Heer via die zegen van Isaac tegen Esau gezegd, als je tot macht komt, zul je zijn juk van je werpen. Zo had de Heer dat gezegd. En wie komen we tegen in het begin van dat Nieuwe Testament? Herodes de Grote. En zijn nageslacht, de Edomieten. Hij wordt zelfs de Grote genoemd. Of Edom ook weer macht heeft gekregen. Maar hij wil dat juk van Jacob van zich werpen, terwijl het juk van Jezus Christus is en wat juist zo zacht is. Herodes wil het niet. En zijn nageslacht ook niet. Terwijl hem ontkoming, verlossing wordt geboden in Jezus Christus. Maar als de knecht van de Heere aan hem gepresenteerd wordt, dan veracht hij de knecht van de Heere als zijn heiland. Herodes en zijn huis blijven handelen in de stijl van vader Esau. Het verachten wat God geeft. En we kennen het verhaal, hè, over die wijzen uit het oosten. Ze wijzen de Herodes op de enige koning. En hoe reageert hij? Met de kindermoord in Bethlehem. Bang om zijn eigen koningschap te verliezen. En het is niet toevallig, want zijn zoon en kleinzoon gaan ermee voort. De Heer had Herodes Antipas al gewaarschuwd door Johannes de Doper. Hoe reageert deze zoon? Met de onthoofding van Johannes. Terwijl hij de wegbereider was van Jezus Christus. En die Herodes Antipas bespot de knecht des Heren. Als de heiland aan hem verschijnt, Lucas 23, vlak voor zijn kruisiging. Dan veracht hij de heiland ook in het spoor van vader Esau. En dan nog een keer voor de kleinzoon van Herodes de Grote, koning Agrippa. Houdt Paulus in Handelingen 26 zelfs een complete reden over de verlossing en over de heiland Jezus Christus. Met een appel, een dringend appel richting Agrippa. Geloof dat toch? Ik weet dat u het gelooft. En wat doet Agrippa? Hij lacht het weg. De boodschap van Paulus. Zie je wat er gebeurt, mijn broeder en zuster? Als je goed leest, keer op keer wordt aan die machtige Edomieten de Heer Jezus Christus als heiland gepresenteerd. Als de weg van ontkoming en verlossing. Maar elke keer grijpt Edom die kans niet. Sion, de God van Sion, de verlosser van Sion in Christus Jezus is Edom te min. En nu zal vanuit Sion over Edom ook tot oordeel komen door Jezus Christus. Want het koningschap is aan de Heer, aan Jezus Christus zal het koningschap zijn. En dat is de boodschap voor ons allemaal. Zoals we hier zitten of thuis meeluisteren. Met deze dringende oproep gaan we de weg van Sion op of de weg van Edom. Horen we bij de verlosser, de heiland van Sion? En met Sion wordt dan al lang niet meer het aardse Sion bedoeld, maar volgens Hebreeën 12 vers 22 het hemelse Jeruzalem. De hemel dus. Daar waar Jezus Christus is. Gaan we op naar hem? Daar in Sion? In ons gebed, omdat we het alleen maar van Sion verwachten. Van hem daar in Sion. Van onze heiland en koning in dat hemelse Jeruzalem. Of verwachten wij dat van aardse koningen en machthebbers? Van onze regering en politici in Den Haag bijvoorbeeld. Van een vredesvoorstel om Israël en Hamas bij elkaar te brengen. Van een instantie als de Verenigde Naties. Want dat zijn toch machtige instanties op deze aarde. Mijn broeder en zuster, Obadja vertelt ons, het koningschap zal van de Heer zijn. Van Jezus Christus. En bij hem in Sion zal er ontkoming zijn, maar ook oordeel. Oordeel over het bergland van Sion. Edom wordt in Obadja genoemd. Maar Israël staat wel mee te luisteren. Het gaat net zo goed over het oordeel over Israël. En het gaat ook net zo goed over het Israël van vandaag, van Netanyahu. En over Hamas in de Gazastrook, over de Verenigde Naties en president Trump en onze regering hier in Den Haag. Het gaat over elk mens hier op aarde, hier in de kerk of thuis meeluistert. Met die dringende vraag, wat vindt u van de knecht des Heren? Wat vindt u van het koningschap van de Heer in onze heiland Jezus Christus? Verwacht u alles van onze heiland? En als u daar ja op zegt, hoe is dat dan te merken? En wat doen we daarmee in ons leven? Als machthebber op deze aarde. Of gewoon gemeentelid hier in Landse Land of meeluisterend via de radio. Want één ding weten we zeker. Deze God, deze Heer, komt ter bevrijding. Opdat Sion blijde tijding van zijn grote daden meldt en Jeruzalem vertelt hoe verlosten huiswaarts keren. Roemend in de naam des Heren. Hoort u daarbij? Amen. Laten we de Heer bidden en danken. Getrouwe God en hemelse Vader, wat is het geweldig om te weten dat u regeert. Maar dat u ook uw koningschap handhaaft. En we weten nu ook hoe u uw koningschap handhaaft in Sion, daar in de hemel. In Jezus Christus, de knecht des Heren. Die tegelijkertijd onze verlosser en onze heiland is. En hij regeert niet alleen over Sion, maar hij regeert over hemel en aarde. Tot het moment dat Sion zal neerdalen uit de hemel hier naar deze aarde. En dan zal zijn koningschap bevestigd worden. En dan zal het ook realiteit worden wat we gezongen hebben. Dat alle verlosten, want dat mogen wij dan bijhoren als we in hem geloven, het van hem verwachten, huiswaarts keren. Wat zal het geweldig zijn om thuis te komen. En dat thuiskomen dat gebeurt door het roemen van uw heerlijke naam. Vader in de hemel, wij komen u vragen en bidden, wilt u geven, dat we willen buigen voor u en voor Jezus Christus. Wilt u ons ervoor bewaren om te wijzen naar anderen, dat die het verkeerd doen. Maar wilt u ons vooral wijzen op onszelf, dat we vanwege onze zonden en gebreken en tekortingen, kortkomingen, nergens recht op hebben. Maar dat we het toch krijgen, door genade alleen. Omdat u een heiland bent en ons wilt verlossen. Vader in de hemel, we zijn onder de indruk gekomen van uw boodschap. U hebt laten optekenen door die profeet Obadja. En wat is die boodschap dan ook richtinggevend voor ons vandaag? Wilt u ons vanuit de bril van uw woord kijken naar de gebeurtenissen die in deze wereld plaatsvinden? En dan dragen wij al die gebeurtenissen bij u op. Wilt u het sturen? En zo sturen dat u als de heiland en verlosser wordt erkend. En ook met de boodschap dat u Sion terug gaat brengen hier op deze aarde. Nee, daar wordt niet die berg mee bedoeld, Jeruzalem in de eerste plaats. Maar uw hemelse heerlijkheid, het hemelse Jeruzalem. Zoals Hebreeën daarover spreekt en ook over Openbaring. Het gaat neerdalen vanuit de hemel hier op aarde. En dan zullen alle oorlogen stoppen. Dan zal het alleen maar vrede zijn. Omdat de vrede met u, van ons mensen met u, hersteld zal zijn. Volledig hersteld. Er geen plaats meer is voor de zonde. Geen plaats meer is voor haat. Geen plaats meer is voor jaloezie. Maar alleen plaats van elkaar liefhebben. En u liefhebben bovenal. Vader in de hemel, wij komen u danken dat alle pogingen tot vrede, en dan met name dan nu in Israël en de Gazastrook, dat die succesvol lijken te zijn. Vader in de hemel, wij komen u bidden. Wilt u onze wereld genadig zijn en wilt u de volken daar genadig zijn? En wilt u het bloed vergieten laten stoppen? Niet alleen daar, maar op elke plaats in deze wereld waar mensen hun leven verliezen. Omdat ze worden aangevallen. Vader in de hemel, elk bloed van een mens, dat weet u. En u heeft ook zelf gezegd dat wie het bloed van mensen vergiet, diens bloed zal ook zelf vergoten worden. En we weten ook dat u een ontkoming hebt gegeven. Het bloed van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus, heeft u gegeven. Tot ontkoming en verlossing. Wilt u zo voor ons blijven zorgen in deze wereld? En wilt u ook zijn met ons volk, Nederland, in de richting naar de stembus? Wilt u de verkiezingen zo laten lopen dat de mensen worden gekozen uiteindelijk die passen in uw plan? het plan wat u hebt voor het herstel van deze wereld. En we willen u vragen of u ons wilt bewaren voor allerlei onrusten daaromheen. Vader in de hemel, wilt u voor ons blijven zorgen? Wilt u zijn met de luisteraars thuis? Als ze hier naar luisteren en misschien een vraag hebben, wilt u hen tegemoetkomen met uw woord? Wilt u het woord van Jezus Christus in hun harten laten landen en ook laten uitwerken? En dat ze bij u komen. Het van u willen verwachten, van Jezus Christus willen verwachten. Als de enige escape die aan ons wordt geboden. De enige weg tot ontkoming. En wilt u hem bemoedigen door de kracht van uw Heilige Geest? Wilt u ook zo bij ons zijn als gemeente? Wilt u in ieder van ons nabij zijn in moeite en verdriet, maar ook misschien in blijdschap? Wilt u voor ons blijven zorgen? En wilt u op die manier ook er zijn als we na afloop van deze gemeente, na afloop van deze kerkdienst, een gemeentevergadering houden om de vacature van diaken te vervullen? Wilt u geven dat alles goed en ordelijk mag verlopen in de vrede die we van u hebben gekregen? En wilt u die broeder aanwijzen die u als diaken in onze gemeente wil hebben? En wilt u ons daar allemaal voor gebruiken, zoals we hier zitten? Vader in de hemel, wilt u zo ons nabij blijven, ook de rest van deze zondag? Geef ons een zondag tot eer van uw grote naam. Want daar zit u op te wachten, dat we roemen in uw grote naam. En u heeft uw naam ook bekendgemaakt in Jezus Christus. Geef dat we hem weten te prijzen en naar hem uitzien als hij gaat weerkomen op de wolken. En daarom bidden we, Maranatha, kom Heer Jezus. Ja, kom toch spoedig. Amen. U krijgt gelegenheid om de Heer uw gave te geven ten behoeve van barmhartigheid. En dat is bestemd voor woord en daad. En daarna zingen wij als onze slotzang Psalm 9, vers 7 en 8. Psalm 9, vers 7 en 8. ontvang nu de zegen van de Heer, de genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God in gemeenschap met de Heilige Geest, met u allen. Amen.
Mijn zonden staat uw liefde. De weg